Well, brethren, as we turn to John and chapter 8.
Broeders en zusters, we slaan op Johannes hoofdstuk 8.
Let me use the opportunity to just express once again my delight in being with you yesterday and today.
Laat me van de gelegenheid gebruik maken om nog een keer uitdrukking te geven aan het feit dat het een grote vreugde voor mij is om bij u te zijn gisteren en vandaag.
Yesterday I was of the opinion that it was difficult for me to have fellowship with you because of language problems.
Gisteren had ik een beetje het gevoel dat het wat moeilijk voor mij zou zijn om wat contact met jullie te hebben vanwege taalverschil.
And so I was hiding in a room somewhere most of the time.
Dus ik heb me een beetje verscholen in een kamer ergens anders.
But today I've had such lovely fellowship that I've rebuked myself.
Maar vandaag heb ik zo'n goed contact gehad met sommigen van jullie dat ik mezelf op de kop heb gegeven.
So I wish the conference was 3 days.
Dus ik wou dat de conferentie 3 dagen zou duren.
Well, the last session that I have been given to deal with is on the importance of doctrinal Christianity.
En de laatste lezing waarvan ik gevraagd ben om die te houden gaat over het belang van leerstellig christendom.
And it's a subject that has been on my heart for no less than 25 years.
En dit onderwerp dat draag ik al mee in mijn hart voor meer dan 25 jaar.
It's because I have observed that the Christian church has something drastically wrong with it.
En dat komt ook omdat ik heb gezien, omdat ik op een gegeven moment ben gaan zien dat er iets mis is in het christendom.
And I think everybody will agree that we are not what we really ought to be.
En ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat wij nu niet zijn wat wij behoren te zijn.
And yet the problem is that very few Christian leaders seem to really diagnose where the problem is.
En het probleem is dat heel veel christelijke leiders lijken niet goed te diagnosticeren waar het probleem zich werkelijk bevindt.
Many just seem to enjoy having great numbers attending the churches.
Er zijn veel die gewoon lijken te genieten van het feit dat er best wel veel mensen in hun kerk komen.
Without answering the question, why is it that these great numbers are not impacting the world out there?
Zonder dat zij zich de vraag stellen, hoe komt het dat al die mensen die bij ons in de kerk zitten eigenlijk niet echt een veranderende invloed op hun leefwereld hebben?
They're not asking the question, why is it that when now the church asks for prayer meeting, the numbers come down to very, very few people.
Ze stellen niet de vraag van hoe komt het eigenlijk dat als wij de gemeente uitnodigen om bij elkaar te komen voor gebed, dat die grote aantallen die op zondagmorgen in de kerk zitten, dat die verslinken tot een heel klein aantal mensen.
It seems to me that part of the answer to the issue that I'm talking about was addressed by our Lord Jesus Christ in John chapter 8.
Nou, het dunkt mij dat een deel van het antwoord van het probleem wat we nu hebben benoemd, dat we dat vinden in wat we kunnen lezen in Johannes hoofdstuk 8.
I'll ask our brother to just read verse 31 to verse 38.
We lezen uit Johannes 8. Vers 31 tot en met 38. Johannes 8, vers 31. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden, omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt.
You see, in this passage of scripture that we have just read,
in dit Bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen,
Jesus was battling with the Jews.
Was Jezus in bucking?
Battling, fighting.
Oh, ja, hij was in woordenstrijd met de Joden.
And especially the very people that seemed to want him.
En de mensen die mensen waarvan het leek dat ze zich naar hem uitstrekten en dat ze hem wel wilden horen.
Remember, he had fed them in their thousands.
Jezus heeft duizenden gevoed.
They had rushed over to try and make him their hero, their king.
Nou, ze hadden grote moeite gedaan en mensen waren over elkaar heen gestruikeld in een poging om hem tot hun koning te maken.
Granted, later on they rejected him, but at this point he was the one rejecting them.
Nou, later hebben ze hem wel afgewezen, maar in deze fase van zijn leven is hij degene die hen afwijst.
And the reason why he was rejecting them,
en de reden dat hij hen afwees,
was because they were looking for wrong things when they were coming to him.
Dat was omdat deze mensen de verkeerde dingen eigenlijk wilden en daarnaar op zoek waren in hun komen tot hem.
He was saying to them, you are coming to me because you've eaten physical bread from me.
Hij zei tegen de mensen, jullie komen naar mij toe omdat jullie van het brood gegeten hebben dat ik jullie heb gegeven.
That's not the main reason why I have come to you.
Maar hij zei, dat is niet de hoofdreden waarom ik naar jullie toe ben gekomen.
There is a bread, a spiritual bread that I am offering which you need to eat.
Maar er is een ander soort brood, er is geestelijk brood dat ik jullie aanbied om daarvan te eten.
But their minds were still tuned to the physical and in the end that clashed with him.
Maar de mensen waren nog steeds gericht op dat fysieke, dat werkelijke brood wat hij hen had gegeven en op het eind leidde dat dus tot een botsing.
I'm particularly interested in verse 31 and verse 32.
Nou, ik ben nu bijzonder geïnteresseerd in vers 31 en vers 32.
Because in it Jesus is giving us the essential nature of the Christian faith.
Want in deze verse laat de Heer Jezus ons zien wat het echte wezenlijke is in het christelijk geloof.
And he's saying there that one of the evidences that you are my disciples.
En hij zegt daar, een van de bewijzen dat je mijn discipel bent, is dit.
Is this, that you abide, you continue in my teaching.
Is dat je in mijn woord, in mijn onderwijs blijft, dat je daarbij blijft.
That you do not abandon the truth that I am passing on to you.
Dat je de waarheid die ik aan jullie heb doorgegeven, dat je die niet achterlaat.
And it is in the knowledge of that truth that you will experience freedom.
En het is in de kennis van deze waarheid dat je vrijheid zult ervaren.
So let me try and summarize all that into one little pregnant statement.
Dus laat mij dit alles samenvatten in één kleine, veelzeggende uitspraak.
Christianity is number one, holding on to the teaching of Jesus.
Christendom is ten eerste dat we vasthouden aan het onderwijs van de Heer Jezus.
And number two, experiencing its power.
En ten tweede dat we de kracht daarvan ook ervaren.
Let me say it again, because That's the message of this sermon.
Ik wil het nog een keer zeggen, want dit is de boodschap van deze preek.
Christianity is holding on to the teaching of Jesus.
Christendom bestaat hieruit dat we vasthouden aan het onderwijs van Jezus.
And then experiencing its power.
En dat we dan de kracht daarvan ervaren.
Putting it a little differently.
Ik kan het ook anders zeggen.
It's more than simply having nice feelings.
Het bestaat uit meer dan alleen maar het hebben van fijne gevoelens.
Just enjoying going to meetings where we are enjoying ourselves.
Het bestaat uit meer dan alleen maar naar samenkomsten toe gaan waar we een hele prettige ervaring hebben.
It's first of all about teaching.
Het heeft in de eerste plaats te maken met onderwijs.
It is about truth.
En met waarheid.
And there it is in this statement.
En dat is wat die uitspraak van zojuist zegt.
Jesus says here in verse 32.
Jezus zegt in vers 32.
That if you abide in my word, you will know the truth.
Als je in mijn woord blijft, dan zal je de waarheid kennen.
What is this word or teaching that Jesus is referring to here?
Nou, wat is dan dat woord of dat onderwijs waar Jezus hier aan refereert?
If you go to the average church today and you listen to the message from the pulpit.
Als je naar een gemiddelde kerk gaat vandaag de dag en je luistert naar de boodschap die vanaf de kansel wordt gebracht.
What is this teaching of Jesus that's coming from that pulpit?
Wat is het onderwijs van Jezus dat dan vanaf de kansel komt?
In the popular church today, where you have the large numbers of people going.
In de hele populaire gemeente waar misschien wel heel veel mensen naartoe gaan.
Especially where young people are flocking in their thousands.
In het bijzonder sommige kerken waar ook heel veel jonge mensen met duizenden tegelijk naartoe gaan.
You would think that the teaching of Jesus is simply this.
Dan krijg je de indruk dat het onderwijs van Jezus eenvoudigweg hieruit bestaat.
Be on fire for Jesus.
Sta in vuur en vlam voor Jezus.
Doesn't matter what they want to call it, but in the end, that's all they are saying. Be on fire for Jesus.
Het kan op allerlei verschillende manieren worden uitgedrukt, maar dit is waar het op neerkomt. Sta in vuur en vlam voor Jezus.
Now friends, you cannot survive on simple little phrases like that.
Maar het probleem is dat we het niet redden met alleen maar zulke eenvoudige one-liners.
Christianity is doctrinal.
Christendom is leerstellig.
It is a particular knowledge of God.
Het heeft te maken met een bepaalde kennis van God.
It's a particular knowledge of who we are as human beings.
Het heeft te maken met dat je een besef hebt van wie wij zelf als mensen zijn.
The way in which God made us.
De manier waarop God ons heeft gemaakt.
The way in which sin destroyed us.
En de wijze waarop zonde ons heeft vernietigd.
The way in which Christ remakes us.
En de manier waarop Christus ons opnieuw geboren doet worden.
The whole breadth of that teaching is the truth of God.
En de hele breedte van dat onderwijs is de waarheid van God.
And Jesus is saying here that listen to me.
En de Heer Jezus zegt hier: luister naar mij.
Humble yourselves, be students.
Nou, volhard daarin en wees studenten.
Be abiding students.
En wees blijvend studenten.
So that you may learn this truth that I'm teaching.
Zodat je ook die waarheid die ik jullie onderwezen heb, dat je die leert.
When you go into the book of Acts, for instance.
Als we bijvoorbeeld kijken in het boek Handelingen.
And you go to the day of Pentecost.
We kijken naar de eerste Pinksterdag.
And Peter preaches on that day.
En Petrus die preekt op die dag.
And thousands come to conversion and make up the first Christian congregation.
En duizenden komen tot bekering en de eerste christelijke gemeente krijgt vorm.
The Bible tells us in Acts chapter 2 and verse 42.
En dan zegt de Bijbel ons in Handelingen 2 vers 42.
That early congregation committed itself to a number of things.
Dat deze eerste gemeente zich toewijdde aan een aantal zaken.
The very first one is the apostles' teaching.
De eerste die genoemd wordt is het onderwijs van de apostelen.
The infant church devoted itself to doctrinal understanding.
De eerste gemeente wijdde zich dus toe aan leerstellig verstaan van het evangelie.
It became like a school.
Het begon als een school.
Where they were coming to learn.
Waar ze samenkwamen om te leren.
Part of it was to unlearn the wrong things that they had been previously taught.
En een deel daarvan is dat ze moesten afleren om op een bepaalde manier te denken vanwege wat ze vroeger hadden geleerd.
Part of it was to begin seeing the whole of scripture through the spectacles of Jesus Christ.
En onderdeel van dat onderwijs was ook dat ze zouden leren om het gehele, de hele schrift te zien vanuit het oogpunt van Jezus Christus, Gods Zoon.
So that Jesus would become all in all.
Zodat de Heer Jezus zou worden alles in allen.
Now is that what's happening in our churches?
Nou vindt dat plaats in onze gemeenten?
Is there deliberate teaching there?
Is er echt onderwijs in onze gemeenten?
Is there teaching which is covering the whole counsel of God?
Is er onderwijs in onze gemeente waarin de gehele raad Gods aan bod komt?
Which is what Paul was saying to the elders in Ephesus when he was now going away in Acts chapter 20.
En dat is wat Paulus namelijk zei aan de oudsten van de gemeente te Efeze toen hij afscheid van hen nam. Zo lezen we in Handelingen 20.
That I am now able to leave you.
Hij zegt: ik ben nu, ik kan jullie nu alleen laten.
Because I have taught you the whole counsel of God.
Omdat ik niet heb nagelaten jullie de hele raad Gods te brengen.
I will not feel guilty about leaving you.
Ik hoef me niet schuldig te voelen wanneer ik jullie nu ga achterlaten.
God will not condemn me about moving on now.
En de Heere God zal mij niet veroordelen voor het feit dat ik nu ga verder trekken.
Because I have taught you the full breadth of God's revelation.
Omdat ik jullie de volle breedte van de openbaring van God heb onderwezen.
You see, preaching must first of all be doctrinal.
Dus prediking moet in de eerste plaats ook leerstellig zijn.
Paul was not merely trying to defend truth, he taught truth.
Maar Paulus was niet alleen bezig om waarheid te verdedigen, hij onderwees waarheid.
Are we doing that?
Doen wij dat?
Because that's the foundation that strengthens the superstructure of the Christian church.
Want dat is namelijk het fundament waarop het hele skelet van het huis van de gemeente wordt gebouwd.
As I hope to show in a moment, it's the belief that enables us to live the right way.
En ik zal zo meteen ook laten zien dat het het geloof in deze waarheid is die ons de kracht geeft om op de juiste manier te leven.
I remember the way in which Dr. Martin Lloyd-Jones defined preaching.
Ik weet nog hoe Dr. Martin Lloyd-Jones prediking definieerde.
And as you know, he was probably one of the greatest preachers in the English-speaking world in the last century.
En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, was hij een van de grootste en meest invloedrijke predikers in de Engelstalige wereld in de vorige eeuw.
He said, preaching is theology coming through a man who is on fire.
Hij zei, prediking is theologie die naar ons toekomt door een man die in vuur en vlam staat.
It is the doctrine of God coming through a man who is on fire.
Het is de leer van God die door een man die in vuur en vlam staat tot ons komt.
It is the word of Christ. It is the truth of God coming through.
Het is het woord van Christus, dus het is de waarheid van God die daardoor doorheen komt tot mensen.
It is because this is missing that now anybody thinks they can preach. Anybody.
En het is omdat er zo'n gebrek is aan deze soort prediking dat bijna iedereen denkt dat hij wel kan preken.
Anyone who can tell nice stories now thinks they can also preach.
Iedereen die denkt dat hij wel in staat is om leuk een verhaal te vertellen, denkt dat hij ook in staat is om te preken.
Especially once they've been on the internet and borrowed a few phrases from other people and then they preach.
In het bijzonder als mensen naar het internet gaan en overal wat vandaan plukken en dan iets samenstellen en dat gaan preken.
They can have closed Bibles and spend all their time on the internet or on television and tomorrow they are in the pulpit and they think they can.
Hun Bijbel blijft eigenlijk dicht en ze kijken alleen maar op internet en misschien naar de televisie en ze stellen iets samen en ze staan op de kansel terwijl de Bijbel helemaal niet is opengegaan.
There is the absence of solid truth coming through the pulpit.
En er is dus de afwezigheid van gedegen waarheid die vanaf de kansel wordt gebracht.
God's people are not having the bulbs in their heads switching on as the word of God is being taught.
Het licht, de lampjes. Het licht gaat niet aan in het denken van mensen. Er is geen verlichtende werking van de geest als er wordt gepreekt.
Preaching has become just nice little phrases that are being repeated all over the place.
Prediking wordt niet anders dan leuke kleine uitspraakjes die herhaald worden en overal gebracht worden.
Or moral essays that are being taught to people.
Of het is een hele moralistische boodschap waarin alleen maar een moralistisch verhaal aan mensen wordt gebracht.
Or stories about the preachers themselves and how great they are.
Of verhalen die de prediker van zichzelf vertelt, waarin eigenlijk wordt verteld hoe geweldig hij zelf het doet.
The great things that God seems to be doing through them.
Of de grote dingen die God door de prediker aan het doen is.
And of course we know they are lying, but we love to listen to their lies.
En we weten natuurlijk wel dat ze eigenlijk liegen, maar toch houden we ervan om naar hun leugens te luisteren.
Therefore we should not be surprised that the Christian church is suffering from malnutrition, spiritual malnutrition.
Daarom moeten we er niet verbaasd over zijn dat de christelijke kerk eigenlijk leidt aan geestelijke ondervoeding.
The truths of God's word are not being taught.
Omdat de waarheden van Gods woord gewoonweg niet onderwezen worden.
Christians are not abiding in the teaching of Christ.
Christenen blijven niet in het onderwijs van Jezus.
They are not coming to the knowledge of the truth.
En daardoor komen ze niet tot kennis van de waarheid.
Because the pulpits are not doctrinally rich.
Omdat er geen leerstellige rijkdom is op de kansel.
And where there is spiritual malnutrition, don't expect an impact out there in the world.
En als er sprake is van geestelijke ondervoeding, kunnen we ook niet verwachten dat er een veranderende invloed is op de wereld om ons heen.
Now, before I move on, I need to just put in a little caution there.
Nou, voordat we verder gaan, moet ik wel een kleine waarschuwing toevoegen.
By talking about doctrinal preaching,
als we het hebben over leerstellige prediking,
I'm not referring to topical preaching.
Dan heb ik het niet over thematische prediking.
Where, you know, today you are teaching on maybe God's sovereignty, next Sunday you are teaching on human responsibility and so on. That's not what I mean.
Ik bedoel niet dat je de ene zondag preekt over de soevereiniteit van God en dat je de andere zondag preekt over de verantwoordelijkheid van de mensen. Dat bedoel ik niet met leerstellige prediking.
I'm talking about expounding the scriptures.
Ik heb het over het uitleggen van de teksten
in a way that brings out the truths of God.
Op zo'n wijze dat de waarheden van God daaruit naar voren komen.
So that the people of God go away not with topics but with the word of God, with the words of Christ ringing in their minds.
Zodat de mensen niet weggaan met een bepaald onderwerp in hun hoofd, maar dat mensen de kerk verlaten met de woorden van de Heer Jezus Christus die doorklinken in hun denken.
But in such a way that now they can see even more the reality and the truth of God in those words.
Maar dat op zo'n wijze dat ze meer dan voorheen de werkelijkheid en de waarheid van het woord van God zullen inzien die ze vinden in die Bijbeltekst.
But let's quickly proceed, because Jesus doesn't just say you will know the truth.
Maar Jezus zegt niet alleen maar je zult de waarheid kennen.
He says and the truth will set you free.
Hij zegt ook en de waarheid zal u vrijmaken.
We must go beyond learning the truth.
Het gaat om meer dan het kennen van de waarheid.
We must begin to experience it.
Maar het is belangrijk dat we ook dat beginnen te ervaren.
We must so learn it that it is applicable to our lives.
Het is belangrijk dat we het zo onderwezen worden, dat het ons zo wordt onderwezen, dat het toepasbaar is in ons leven.
One of the most important words in the Bible.
Een van de belangrijkste woorden in de Bijbel
is in English the word therefore.
Is het woord daarom.
You have learned these things.
Jullie hebben deze dingen geleerd.
Therefore, this is the way you should live your life.
Daarom is dit de manier waarop je behoort te leven.
Doctrinal preaching not only gives us the truth of God.
Een leerstellige prediking onderwijst ons dus niet alleen maar de waarheid van God.
But it also challenges us to conform our lives to fit those truths.
Maar het onderwijst ons ook om ons leven dus te veranderen, dat we zo veranderen in ons dagelijks leven dat het overeenkomt met die waarheid.
For instance, if you've come to see from scripture that God is sovereign.
Bijvoorbeeld als je vanuit de schrift bent gaan zien dat God soeverein is.
And that this God is also your heavenly father.
En dat deze God ook je hemelse vader is.
Surely then it would be sinful to worry.
Dan begrijp je ook dat het zondig is om je heel erg zorgen te maken.
You are rebuked that you are worrying about something.
Het je zo zorgen maken om bepaalde dingen wordt dus door de waarheid in jouw eigen denken weerlegd.
You come to realize that this is your father's world.
Door de waarheid kom je erachter dat deze wereld de wereld van jouw vader is.
That he has everything in his control.
En dat hij heerst over alle dingen.
And that he has loved you with an everlasting love.
En dat hij jou heeft lief gehad met een eeuwige liefde.
And that truth burns into your being.
En die waarheid die brandt als het ware bij jou in je hele wezen naar binnen.
And you get out there in the world.
En vervolgens begeef je je in de wereld.
And your boss at work now tells you that you need to do something which is corrupt.
En je baas die zegt nu tegen jou dat je iets moet gaan doen wat frauduleus is.
And he says if you don't do it you will be fired.
En hij zegt tegen je als je dit niet doet dan ontsla ik je.
And you smile at him.
En je glimlacht vriendelijk naar hem.
Because you know that he is not the one who has ultimate power over you.
Omdat je weet dat je baas niet degene is die de uiteindelijke macht over jou heeft.
Because you have been exposed to rich doctrinal teaching.
Omdat je leerstellig onderwijs van de waarheid hebt ontvangen.
And that's how you have an impact on your boss at work.
En daarom heb je door je houding die je dan aanneemt invloed op je baas, op je werk.
You say to him the way in which Polycarp spoke to his persecutors in his own day.
Je zegt tegen je baas hetzelfde als wat Polycarpus zei tegen degene die hem in der tijd vervolgden.
He said, 80 plus 6 years I have served my master.
Hij zei tegen zijn vervolgers, ik heb 86 jaar lang mijn meester gediend.
He has done me no wrong.
Hij heeft mij nooit kwaad gedaan.
Why should I now deny him?
Waarom zou ik hem nu verloochenen?
He is my good God.
Hij is een goede God voor mij.
I cannot now choose you against him.
Ik kan nu niet kiezen voor jullie ten koste van hem.
Or you can say to your boss in that situation.
Je kan tegen je baas zeggen in die situatie.
Sir, with all due respect to you.
Meneer, met alle respect.
My life is in God's hands.
Mijn leven ligt in Gods handen.
I'm very concerned about this.
Ik maak me hier veel zorgen over.
That we are hoping that the Holy Spirit will strengthen Christians.
We hopen zo dat de Heilige Geest christenen zal sterken.
But they are devoid of rich doctrinal content in their hearts.
Maar ze zijn leeg van rijke leerstellige waarheid in hun hart.
We are not providing the material that the Holy Spirit will use in their hour of need.
Wij voorzien de gelovigen niet van dat materiaal wat de Heilige Geest zal gebruiken in het uur der waarheid, als het erop aankomt.
And therefore today's Christians, by and large, are made out of chocolate.
En daarom zijn er vandaag zoveel christenen die van chocola zijn gemaakt.
The moment there's just a little bit of heat, they melt.
Op het moment dat het een beetje heet wordt, dan smelten ze.
They don't have that which is going to give them strength in the inner being.
Ze hebben niet datgene wat hen in hun innerlijke wezen, in de innerlijke mens, kracht geeft.
That's not the Christianity of the Bible.
Dat is niet het christendom van de Bijbel.
It is truth which liberates.
Het is de waarheid die vrijmaakt.
As the Holy Spirit uses that truth in the lives of his people.
Als de Heilige Geest die waarheid gebruikt in de levens van zijn mensen.
That's what Jesus was saying to these men and women.
Daarom zei de Heer Jezus tegen deze mannen en vrouwen.
You will know the truth.
Jullie zullen de waarheid kennen.
When you abide in my teaching.
Als jullie in mijn onderwijs blijven.
And that truth which you will know.
En die waarheid die jullie dan zullen kennen.
In the hands of the Spirit of the living God.
In de handen van de geest van de levende God.
Is going to set you free.
Gaat jullie vrijmaken.
Let me put it a little differently.
Laat me het nog op een andere manier zeggen.
Truth must be experienced.
De waarheid moet worden ervaren.
If it is not being experienced in our lives,
als we het niet in ons leven ervaren,
it is not spiritual truth.
Is het geen geestelijke waarheid?
Throw it away.
En dan kan je het net zo goed weggooien.
It's not Christianity.
En dat is ook niet christendom.
Christianity is truth that invades our lives, transforms our thinking and inflames our hearts.
Christendom is de waarheid die ons leven binnenkomt, die ons denken verandert en die ons hart in vlam zet.
The Apostle Paul at one time had to leave Crete, the island of Crete, very early.
Paulus moest op een gegeven moment Creta achterlaten.
And he left Titus there to manage the church situation.
Hij heeft Titus daar achtergelaten om zorg te dragen voor de gemeente.
And as he wrote to Titus, he was demanding that Christians should live a different kind of life from everybody else.
En toen hij aan Titus schreef, toen schreef hij aan hen dat christenen een ander soort leven behoren te leiden dan alle andere mensen om hen heen.
And so Titus chapter 2 has a long list of how the men should behave and the women and the young ladies and also the men in the church.
Dus in Titus, in de brief van Paulus aan Titus hoofdstuk 2 vinden we een hele lijst van hoe de mannen behoren te leven en de vrouwen en de jonge mannen en de jonge vrouwen.
But if you read the very first verse in that chapter.
Maar als je het allereerste vers in dat hoofdstuk leest,
Paul says to Titus,
dan zegt Paulus aan Titus,
teach what is in accord to sound doctrine.
Onderwijs dat past bij de gezonde leer.
Let me say that again, because it captures what I want to say here.
Laat me het nog een keer zeggen, want dat vat echt helemaal samen wat ik vanmiddag wil zeggen.
Teach what is in accord to sound doctrine.
Onderwijs dat overeenkomt met de gezonde leer.
In other words, I have been teaching sound doctrine in Crete.
Met andere woorden, Paulus die zegt, ik heb de gezonde leer gebracht op Creta.
There is a certain kind of life that synchronizes with sound doctrine.
En er is een bepaalde manier van leven die helemaal synchroon loopt met de gezonde leer.
So demand the kind of life that fits in with not just doctrine, but sound doctrine.
Dus Titus, onderwijs de christenen dat ze dat leven leiden dat niet alleen met leer overeenkomt, maar dat met de gezonde leer overeenkomt.
And that's the list that he now provides there.
En dan geeft hij die opsomming van dat christelijke leven.
It is an impossible kind of life.
Nou, het is onmogelijk om dat leven te leiden.
He expects that the average person in Crete would go, that's difficult.
En hij verwacht dat de gemiddelde het gemeentelid van de gemeente op Creta zal reageren met van, dat is wel heel erg moeilijk.
But somewhere around verse 11.
Maar in vers 11.
Paul says, for the grace of God.
Daar zegt Paulus,
which brings salvation to all men.
Want de genade van God die heil brengt aan alle mensen,
has appeared.
Is verschenen.
It teaches us to say no to all ungodliness.
En die leert ons om nee te zeggen tegen elke vorm van goddeloosheid.
And to live an upright and godly life.
En om een rechtvaardig en godvruchtig leven te leiden.
The point there is this, that the teaching of sound doctrine.
Dus het punt wat hier duidelijk naar voren komt is dat het onderwijs van de gezonde leer.
The Spirit of God takes those truths.
De Heilige Geest neemt die waarheden
and uses them to transform God's people from the inside out.
En hij gebruikt die waarheden om Gods mensen te veranderen van binnenuit.
And enables them, listen to this, to live a life which is otherwise impossible to live.
En de Heilige Geest stelt deze mensen in staat om een leven te leiden dat zij anders nooit zouden kunnen leiden.
That's the way in which Christianity is going to have an impact on the world.
En op deze wijze zal het christendom een grote invloed hebben in deze wereld.
But notice where it begins, sound doctrine.
Maar let goed op, het begint met de gezonde leer.
When you abandon sound doctrine, you will not have solid Christian lives.
Als wij de gezonde leer in de steek laten, zullen we geen gezond christelijk leven hebben.
Our world is spiritually poor Because the truth of God has been compromised, it has been hidden away.
Er is zoveel geestelijke armoede in deze wereld omdat de waarheid van God, omdat die geweld wordt aangedaan en omdat die gewoon wordt weggestopt.
Jesus did not come from heaven straight to the cross.
Jezus is niet uit de hemel onmiddellijk naar het kruis gegaan.
For a good 3 years or more, he was an itinerant teacher.
Voor 3 jaar is hij een rondreizende leraar geweest.
Giving the word, the teaching.
En hij heeft voortdurend zijn woord, zijn onderwijs doorgegeven.
Giving truth so that people may know.
En hij heeft de waarheid doorgegeven opdat mensen zouden kennen.
Are we deliberately bringing those truths to our generation?
Zijn wij er bewust mee bezig dat wij die waarheden die Jezus heeft onderwezen aan onze generatie doorgeven?
I come from Africa.
Ik kom uit Afrika.
And a lot has happened in terms of the spread of Christianity in Africa.
En er is heel veel gebeurd op het christelijke erf in Afrika en wat betreft de verspreiding van het christendom.
And yet there's a lot of corruption.
En toch is er in Afrika heel veel corruptie.
There's a lot of AIDS.
En er is vreselijk veel AIDS.
You ask how?
En dan stel je de vraag, hoe kan dat dan?
How can you have so many people claiming to be Christians?
Hoe kan het zijn dat zoveel mensen claimen christen te zijn?
And yet so much crime, and so much sexual immorality, so much corruption.
En toch zoveel misdaad en zoveel seksuele immoraliteit en zoveel corruptie.
I'll tell you where the answer is.
Ik zal je het antwoord geven.
Go into church in Africa tomorrow morning and listen to the sermon that will be coming from the
pulpit. Ga morgenochtend naar een kerk in Afrika en luister goed naar de preek die daar wordt gebracht.
It is stories.
Het zijn verhaaltjes.
Stories about mice and cows.
En verhaaltjes over mais en koeien.
And goats.
En geiten.
And nice lessons coming from there.
En fijne lesjes die daardoor geleerd worden.
One sermon went something like this.
Een preek ging als volgt.
That there was once a mouse.
Er was eens een muis.
Who found a mouse trap in the house.
En die kwam een muizenval tegen in het huis.
Of the farmer.
En de boer had die daar neergezet.
And he went to ask his friends, the goat and the cow.
En hij ging zijn vrienden raadplegen, de geit en de koe.
To help him so that they can undo the mouse trap.
Om hem te helpen om die muizenval te saboteren.
They refused.
Maar ze weigerden.
And the mouse started crying alone.
En de muis die zat in zijn eentje te schreien.
Until he heard that the cow and the goat were about to be slaughtered.
Totdat hij hoorde dat zowel de koe als de geit op het punt stonden geslacht te worden.
So he rushed there to go and hear why they were being slaughtered.
Dus hij maakte aanstalten om snel te gaan beluisteren waarom die koe en die geit geslacht zouden gaan worden.
It was because the people were happy in the village.
En dat kwam omdat de mensen in het dorp heel erg blij waren.
There was a snake that was threatening the people.
Want er was namelijk een slang geweest die iedereen had bedreigd.
And it had been caught in the mousetrap.
En de slang die was gevangen in de muizenval.
And therefore it was now killed.
En daarom was die slang gedood.
And the people were happy and they wanted to celebrate and they were to kill the goat and the cow.
En de mensen waren heel erg blij en ze wilden een feestje bouwen en daarvoor wilden ze de koe en de geit slachten.
And so here is the lesson.
Dus dit is de les.
When your friend comes to ask you for help.
Als een vriend je komt vragen om hulp.
You know the lesson of it.
Nou, het spreekt voor zich.
Now, such sermons cannot change a nation. They can't.
Zulke preken kunnen een land niet echt veranderen.
And as long as those are the kind of sermons being lived on.
En zolang dit de preken zijn waar mensen het mee moeten doen.
Sin and Satan will continue destroying the people.
Zullen zonde en Satan doorgaan om de mensen kapot te maken.
We need to get back to doctrinal Christianity.
We moeten echt terugkeren naar leerstellig christendom.
To doctrinal preaching.
En leerstellige prediking.
And we will see the impact that Christianity will have in our life.
En dan zullen we de invloed zien die christendom, die het christelijk geloof heeft in een samenleving.
As long as it is sound doctrine coming out of the scriptures.
Zolang als het een gezonde leer is die uit de schriften wordt gepredikt.
Amen.
Amen.